Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De collectes zijn in de rondgangen vandaag voor de biddagcollecte. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. En de schriftlezing is genomen uit het Nieuwe Testament, Matteüs 17. Matteüs 17 en uit het Oude Testament, Exodus 30. Exodus 30. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is deze avonddienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 24, de versen 1 en 2. Al de aard en alles wat zij heeft, is het wettig eigendom des Heren. En wie klimt de berg des Heren op? Psalm 24, vers 1 en 2. Wij bidden eerst om genade om te kunnen bidden. En in de voorbeden wil ik noemen vanavond Geke Verhoef en Marga de Wit. Zij gaan vrijdag naar Liberia om daar op de Anastasis te werken. Ik heb er in het contactblad over geschreven. In april voegt zich bij hen broeder Fred Mak. We willen hen in de voorbeden opdragen aan de Heere en hun missie. Zuster van de Weert van de Pakhuisweg mocht thuiskomen bij haar man. En zuster G. van Ginkel Visser van de Dissel moet worden bestraald in verband met zorg om haar gezondheid. Mag ik u voorgaan in gebed en voorbeden. Heren, ook vanavond mogen we in uw huis zijn om biddag te houden. En wij bidden hier nu om genade om te kunnen bidden. Heere, leer ons bidden. Dat is niet vanzelf, Heere. Dat is geen verworvenheid van onze kant, maar dat is een gave van u. Dat we de dingen uit uw hand zouden ontvangen, dat we in afhankelijkheid van u, de Heere, zouden leven, zodat we niet alleen het gebed beperken tot deze dag op de kalender, maar een biddend leven zouden hebben. In afhankelijkheid van u, de Heere. Heere, leer ons bidden. En geef dat we zo uit dat wonder mogen leven, dat u ons nog in het heden van de genade laat, en dat u ons wilt schenken wat we nodig hebben om te kunnen leven, en vooral om te kunnen leven tot uw eer en in dienst naar de naaste. Wil uw woord openen, Heere, wil ons hart onder uw woord openen. Wilt gij zelf ook vanavond in ons midden zijn door de bediening van uw geest, zodat we mogen verstaan waar het om gaat en we amen mogen zeggen op uw openbaring. Wij bidden voor Geke Verhoef en Marga de Wit, als zij vrijdag een grote missie gaan vervullen in Liberia en daarheen zullen reizen op de Anastasis. Zegen hen, Heere, en stel ze tot een zegen, ook als broeder Fred Mak zich in april daarbij zal voegen, wil ook hem gedenken. En dat ze vanuit onze verworvenheden en rijkdom in het Westen bij die arme bevolking ook dienstbaar mogen zijn. In het herstel kon het zijn van de gezondheid. Gedenk ze, Heere, en breng ze ook te zijner tijd weer veilig bij ons terug. Wij zijn dankbaar dat u het leven van zuster van de Weert van de Pakhuisweg hebt gespaard. En dat zij weer terug mocht komen bij haar man. Wat een schrik voor hem en voor haar en voor die hun lief zijn. U hebt haar leven nog willen sparen, Heere. Wil het ook ondersteunen, verder kon het zijn, ook in het herstel van haar gezondheid. En laat er ook de verwondering mogen zijn over wie gij zijt en wat gij doet. Wij willen ook zuster van Ginkel Visser van de Dissel 18 aan u opdragen, als er zorg is om haar gezondheid en zij zich aan behandeling zal moeten onderwerpen. Wilt u met haar gaan? Als we terugzien in het verleden, dan zijn er meer zorgelijke momenten geweest. En steeds mochten we dat ook op u afwentelen, Heere. Laat ook uw genade er zijn om dat dit keer te kunnen doen. Gedenk haar en haar man en zegen de behandeling. En verblijd ons door uw daden. Wij bidden voor hen die we niet bij name noemen. Wil ze gedenken, Heere, die ook uw ondersteuning zo bijzonder nodig hebben. Heere, laten we alle dingen toch in uw hand mogen leggen. De moeilijke dingen, maar ook de zegenrijke dingen. Biddag houden. Misschien is het verlanglijstje dat we in uw hand mochten leggen vorig jaar op biddag niet vervuld geworden. Geef dan genade om opnieuw te zeggen, Heere, leer ons bidden. Misschien is er reden tot danken. Laat ons dan op deze biddag dan ook dankdag mogen houden. Het zijn toch twee kanten van dezelfde zaak. Als we u mogen kennen in uw zondaarstrouw, Heere, wat een wonder. Dat wij dan nog mogen zijn. Dat u de getrouwe blijft en we van u mogen horen. Ja, ophoren tot zaligheid, tot eer van uw naam en tot heil van de naaste. Zegen zo deze eredienst, Heere, hier in het kerkgebouw en voor de mensen thuis bij de kerktelefoon. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Wij lezen eerst uit Matteüs 17. En daarvan de versen 22 tot 27. Matteüs 17, vers 22 tot 27. De schriftlezing uit het Nieuwe Testament vindt u in Matteüs 17, vers 22 tot 27. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. En zij zullen hem doden en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de 3 drachmen ontvingen en zeiden: uw meester, betaalt hij de 3 drachmen niet? Hij zeide ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: van de vreemden. Jezus zeide tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar, opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de hengel uit, en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult ge een stater vinden, neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. En dan uit het Oude Testament, Exodus 30. En daar vindt u de instelling in dat gedeelte van het moeten betalen van het zoengeld in de tempel, waar Jezus op aangevallen wordt in Matteüs 17. Dus we lezen nu uit Exodus 30, vers 11 tot 16. En aansluitend zingen we uit Psalm 66, het 6e vers. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Psalm 66, vers 6, na de tweede schriftlezing, Exodus 30, vers 11 tot 16. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een ieder de verzoening van zijn ziel aan de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plagen zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen ze geven: al die tot de getelden overgaat, de helft van een sikkel, naar de sikkel van het heiligdom. Deze sikkel is 20 gera. De helft van een sikkel is een hefoffer voor de Heere. Al wie overgaat tot de getelden van 20 jaar en oud en daarboven, zal het hefoffer van de Heere geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft van de sikkel, als gij het hefoffer van de Heere geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld van de verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal voor de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn, voor het aangezicht van de Heere, om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover de schriftlezingen. Wij willen vanavond ons geloof belijden in Gods almachtige trouw en getrouwe almacht met zondag 9 uit de Heidelberger Catechismus. Het begin van de afdeling van het geloof in God, de Vader en de Schepper van hemel en aarde. Dus we belijden ons geloof vanavond met zondag 9 uit de Catechismus. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En we belijden met de kerk der eeuwen dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit het niet geschapen heeft, en die door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtige God en ook doen wil als een getrouw Vader. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 50, de versen 5, 6 en 9. Roept in de nood tot mij uw God en Heere, dan help ik u en gij geeft Gode de ere. Het is een beetje een onbekende wijs, prachtige wijs. Misschien kan de organist het een paar keer voorspelen. Psalm 50, vers 5, 6 en 9. Straks na het amen van de prediking willen we zingen met Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, dat betaal ik u op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, vers 13. En de tekst is genomen uit Matteüs 17, gemeente. En daarvan vers 26, het tweede gedeelte, en vers 27 in zijn geheel. Matteüs 17, vers 26b en 27. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat we hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de hengel uit en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden, neem die, en geef hem aan hen voor mij en voor u. Geliefde gemeente, voor 1 april moet uw belastingbiljet ingevuld zijn en verstuurd. Het is niet de zaak van de kerk om dat in de gaten te houden uiteraard, maar het past vanavond wel goed bij de tekst. Want de Belastingdienst in Nederland die is er heel snel bij als je te laat bent. En niet alleen met een herinnering, maar ook met een forse boete. Ja, Jezus wordt ook aangesproken op zijn niet betaald hebben van de belasting. Dat was wel een andere belasting dan die wij moeten betalen in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar ze hebben wel met elkaar te maken. Want de belasting waarop men Jezus aanspreekt, dat was het zoengeld om voor God te kunnen bestaan. En als je niet voor God kunt bestaan, als je geen band aan de Heere hebt die koning is over de wereld en die koning is over je leven en die koning is over je geld, dan vul je je belastingformulier voor 1 april anders in dan wanneer je daar wel uit leeft. En zo gaat het met alle dingen die ons zijn geschonken. Jezus heeft de belasting niet betaald. En de manier waarop die belastinggaarders dat vragen aan hem, stelt hun in een bepaald daglicht. Als het geld maar in het kistje klinkt, dan is het goed. Maar ze gaan voorbij aan dat het nou gaat om verzoening met God. En gemeente, biddag houden, dat kunnen we doen omdat het op de kalender staat. Dat kunnen we doen omdat we denken, ja, we moeten toch bidden om alle dingen. En als we die maar krijgen, dan is het goed. Dat kan alleen de buitenkant zijn. Als je hart verborgen is in God, als je mag leven uit de verzoening van de Heer Jezus, dan houd je anders biddag. Dan zul je anders dankdag houden. Want dan krijg je alle dingen, ook het gewone brood, maar ook de grote dingen uit je leven, van de Heer. En dan zul je niet als een rentenier lui achterover liggen in je luie stoel, maar dan ben je een rentmeester die van de omgang met al je bezit verantwoording af moet leggen aan de Heer. Zo willen we biddag houden vanavond. En ik doe dat met de tekst die ik u voorgelezen heb, Matteüs 17. En het thema voor de prediking is Jezus en de tempelbelasting. 3 gedachten. Die belasting wordt in de eerste plaats gevraagd. Die belasting wordt in de tweede plaats betwist. En die belasting wordt in de derde plaats betaald. Jezus en de tempelbelasting. Die belasting wordt in de eerste plaats gevraagd. Die belasting wordt in de tweede plaats betwist. En die belasting wordt ten derde ook betaald. Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon, nietwaar? Als je de termijn voor het invullen van je belastingformulier overschrijdt, dan word je daarop attent gemaakt. En zo was het met de Heer Jezus en zijn discipelen. Ze waren nog maar amper de poort van Capernaum binnengegaan. Dat was de thuisstad van Petrus en Andreas en ook van de Heer Jezus. Of de belastinggaarders, die kwamen op Petrus af en die zeiden tegen hem: uw meester, of eigenlijk staat er in het Grieks, die meester van jullie, betaalt die de belasting niet? Wonderlijk, hè? Ze weten precies wat ze van de Heer mogen verwachten. Ja, deze belasting, dit zoengeld voor de tempel, was vastgesteld. Kijk, de tienden, dat waren wel altijd tienden voor iedereen, maar als je veel had, betaalde je meer dan wanneer je weinig had. En de vrijwillige gaven, die konden ook heel erg verschillen onderling. Maar de tempelbelasting, de verzoeningsbelasting, die was voor alle Israëlieten gelijk. De rijke geeft niet meer, de arme geeft niet minder. Je wordt allemaal op dezelfde manier aangeslagen als je 20 jaar wordt. Een halve sikkel, dat is 2 drachmen, of zoals het in onze tekst staat, een didrachme. Die is in het Grieks 2, didrachme, een dubbele drachme. Het is maar een klein bedrag. We weten niet precies hoeveel het geweest is in onze valuta, maar reken maar 1 euro of zo. Daar zal het wel ongeveer zitten. Voor iedereen gelijk. En dat werd in oude munt betaald, omdat men het gevoel had dat die oude munt voor het zoengeld in de tempel heiliger was. Waarom is dat? Waarom weten ze ook zo wat ze van Jezus mogen verwachten? Omdat nou voor alle mensen geldt dat ze voor God gelijk zijn. Of je nou arm of rijk bent, of je nou voornaam bent of achteraf woont, of je nou blank of zwart bent, als de Heere de mensen gaat tellen, gemeente, die tot een verstand gekomen zijn, dan zijn ze allemaal gelijk. De directeur en de boer, de dominee en de ouderling, die godvrezende moeder en die jongen die net 20 jaar geworden is. Hoe dan allemaal gelijk? Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Al kom je nog zo je kerkelijke regeltjes na. Er is niemand die voor de Here kan bestaan in zichzelf. Allen zijn ze afgeweken, zegt Paulus. Allen derven de heerlijkheid van God. Tezamen zijn ze onnut geworden. Allemaal zondaren voor God. En nou is het wonder dat nou al bij Mozes, Exodus 30, daarom heb ik er het u bij gelezen, de Heere bepaald had, ja, ik wil die mensen wel aan mijn kant hebben. Nu stel ik het offergeld in voor het zoenoffer. Voor elk hoofd ongeveer 1 euro. Als je tot je verstand gekomen bent, ongeveer 20 jaar, dan moet je een zoengeld betalen en daar werden de offers voor gekocht en die werden dan in Jeruzalem geofferd en dan kon het volk voor God bestaan. Het blijkt hier weer, gemeente, dat de Heere van eeuwigheid af gedachten van vrede heeft gehad. Wat een wonder als we daarachter gekomen zijn. Wij die God verlaten hebben, wij die dat ook nog zo vaak bevestigen, ook al houden we trouw biddag, maar dat de Heere toch aan de andere kant blijft staan. Aan de kant van zijn zondaarstrouw. En dat hij dat eenvoudige kleine zoengeld ingesteld heeft. Nou, daarmee kan het natuurlijk nooit betaald worden. Daar kom ik straks op terug. Maar ja, wat moet God ook van een mens vragen die van hem afgevallen is? Hij geeft straks alles. Maar dat God toch ze niet kwijt wil, dat is het wonder. En als Jezus dan met zijn manschappen de poort van Capernaum doorgaat, op weg naar het kruis, let op, hè, de tekst staat tussen de verheerlijking op de berg en de verhoging op de berg Golgotha, dan komen ze op hem af en gaan ze naar Petrus, nou die was altijd haantje de voorste, maar dat was ook een ingezetene van Capernaum, en dan zeggen ze: die meester van jullie, betaalt die de belasting wel? Alsof het daarmee goed is. Als het geld maar in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Maar er ligt iets aanstotelijks in deze vraagstelling van de belastinginners van Capernaum. Ze eisen precies naar Mozes' wet. Maar Jezus die is nu voor het laatst in Capernaum, want die gaat nu naar Golgotha. Johannes heeft hem aangewezen als het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Maar als hij Capernaum binnenkomt, dan roept niemand van die belastinginners, kerkmensen uit: zie het lam van God. dat de zonde de wereld wegneemt. Nee, hé, hier met je geld. Dat is het aanstotelijke van dit verzoek. Voldoen aan je plichten en verder geen gezeur. Nou, daar ben ik eigenlijk bij een toespitsing voor ons gemeente. Kijk, je hebt mensen die staan in het boek van de kerk en dat is gelukkig natuurlijk. Maar ze komen misschien één keer per zondag in de kerk. En dat is op zich ook nog een zegen. Maar als je nog op huisbezoek komt, dan kun je soms hebben dat het niet leeft. Hè. Er zit geen leven in. En ze geven wel het geld voor de kerk, wat er voor staat, niet waar. Ze kopen het als het ware af. Maar je merkt, er zit geen leven in. Nou, dat is nou eigenlijk precies hier met Capernaum aan de hand. Capernaum. Waar de Heer zoveel wonderen heeft gedaan. Grote krachten. Hij zegt zelfs in iets eerder in een hoofdstuk in Matthäus. Als die krachten die ik in Capernaum had gedaan in Sodom waren gedaan. Dan was Sodom niet omgekeerd. Want dan hadden ze me geloofd. Maar jullie nemen genoegen met de uiterlijke regelingetjes van Mozes wet. Als het geld maar in het kastje is. Dan komt de rest wel goed. Gemeente. Jezus en de tempelbelasting. Het blijft aan de buitenkant. Godsdienst kan iets zijn aan de buitenkant. En je schijnt op de televisie van die shows te hebben. Daar kun je heel veel winnen. Maar dan, waarschijnlijk is dat om het geweten van de wereldse mensen een beetje te sussen. Dan krijgt een instelling voor gehandicapten er een heel groot bedrag van. Dat is natuurlijk heel prachtig. Maar kun je nou alleen maar goed doen aan een ander als er een dikke prijs voor jezelf op staat? Dat is het punt hier eigenlijk. Hè? Is je hart dan wel recht van voor God? Hou je dan wel biddag om de eer van God of wil je er alleen zelf beter van worden? Geef me wat ik mis en waar ik zelf niet over kan beschikken en zo niet, dan kijk ik u nooit meer aan. Waar is het geld van die rabbi? Voordat hij straks niet meer terugkomt in Capernaum. Je moet nog betalen. En het is bijna Pasen. Het zoengeld, het belastinggeld van Jezus wordt gevraagd. Gemeente, laten we ons voor Gods ogen afvragen of het bij ons niet alleen maar buitenkant werk is. Je kunt natuurlijk een cheque invullen en zeggen, nou, geweldig hè, dat ik dat geef aan de kerk. Ja, dat is fijn hoor, welkom. Maar geeft u het met uw hart. Dat is het punt. Bidden met je hart. Want als je mag bidden met je hart, dan kom je ook niet vast te zitten aan het materie. Maar dan leef je bij het, ik heb alles van u ontvangen, Heer. En wij geven het u ook weer als uit uw hand. Petrus antwoordt daar ook op. Ja, zegt hij. En dat moet u zo opvatten. Jullie meester, het staat er heel denigrerend, betaalt hij de tempelbelasting niet. Inderdaad, zegt Petrus. Onze meester betaalt de tempelbelasting niet. En verder zegt hij niks. Terwijl hij in het hoofdstuk daarvoor nog zo prachtig gezegd had toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen nou dat ik de zoon des mensen ben? Had hij gezegd, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En nou die belastingmensen vragen van, waar is dat geld? Dan zegt hij, nou de Heer Jezus die betaalt niet. Die is er vrij van. En er was een wet dat de priesters vrij waren van het belastinggeld, omdat zij dienden in de tempel. Maar hij zet eigenlijk door zijn antwoord, dat korte ja, heel apart voor Petrus. Die kon heel moeilijk maar met één woord antwoorden. Die had hele zinnen nodig. Maar door dat ene ja, inderdaad, mijn meester betaalt die belasting niet, zet hij eigenlijk een uitroepteken achter de ongeloofsvraag van de belastinginners van Capernaum. En het getuigenis uit Matthäus 16, vers 13, dat is hier ver te zoeken. En dan komen ze in Petrus' huis, want hij woonde immers in Capernaum, en dan zegt de Heer Jezus tegen Simon, Simon, let erop, hij gebruikt zijn oude naam, Simon, ik heb u wat te vragen. Van wie nemen nou de koningen schatting, tollen? Doen ze dat nou van hun zonen of doen ze dat nou van de vreemden? Dus een koning, zal die nou zijn eigen zoon, het prinsenkind, met veel belasting lastigvallen? Of doet hij dat niet? Is die zoon vrij? Hoeft hij geen belasting te betalen? En laat de koning zich alleen betalen door de mensen die niet van zijn familie zijn. De vreemden, zal ik maar zeggen. Nou, dat is natuurlijk geen moeilijke vraag. Voor Petrus ook helemaal niet. Als koningen belastingen opleggen, dan doen ze dat niet hun eigen kinderen. Maar de onderdanen, de vreemden. Dat antwoord weet Petrus wel te geven. En dan staat er zo mooi in het Grieks dat Petrus wel voelt dat hij eigenlijk tot de orde geroepen wordt en dat hij schuchter antwoordt. Dat kun je uit de tijd halen waarin dat staat. Hè? En terwijl Petrus antwoordde van de vreemden, komt Jezus meteen met de verklaring, dan zijn dus de zonen vrij. Wat moet Petrus hier nou leren? Petrus moet leren dat dat niet betalen van Jezus van de tempelbelasting geen kwestie is van gebrek aan geld in de beurs. Geen kwestie is van slordig omgaan met financiële middelen of financiële verplichtingen waar Mozes op wijst. Nee. En dan kon Jezus er inderdaad als stadgenoot op aangesproken worden. Maar Jezus niet betalen is opzettelijk. Het feit dat ze het eenmaal voor dit jaar vragen is een teken dat de Heer Jezus het waarschijnlijk, of misschien door Judas de penningmeester in de voorgaande jaren dat hij in Capernaum woonde, wel betaald heeft. Maar nu de laatste keer, nu hij klaar staat om naar Golgotha te gaan, betaalt hij niet. U voelt het al aankomen. Want hij gaat naar de tempel. Hij gaat maar niet wat klinkende munt op tafel leggen. Hij gaat zichzelf geven. In het huis van de Vader, waar alles roept om de zoon van de Vader, om het offer van de Vader, daar is hij thuis. Daar gaat hij zichzelf geven. Dan zijn de zonen vrij. En nu staat het er zo, gemeente. En dat is een kern van de tekst ook. Kijk, je bent niet vrij man, want zo staat het er eigenlijk, een vrij man, dat je vrij uitgaat voor God. Als je maar veel betaalt, maar je bent een vrij man als je een zoon bent. Dat is het. Dus Jezus als zoon is vrij, vrij man. En nu gaat hij zich als die vrije man buigen onder de eis van God. En daarin is ook besloten wat Mozes ingesteld heeft. Het belastinggeld voor het zoenoffer. Nu gaat hij zich als een vrij man buigen onder de eis van God. En dan gaat hij maar niet iets betalen. Gaat hij maar niet veel betalen. Dan gaat hij zichzelf geven. Als een klinkende munt. Niet de heilige ouderwetse munt, maar het nieuwe verse geld in zijn kostbaar bloed. Dan zijn de zonen vrij. Deze Jezus, met name de prins van de koning. Nou, de prins van de koning, die hoeft geen belasting te betalen voor het huis van zijn vader, niet waar? En hij gaat zichzelf toch geven. Dat moet Simon hier opnieuw leren. Dan zijn de zonen vrij. Ja, gemeente, weet je wat ook zo wonderlijk is? Dat de Heer hier nog niet in het enkelvoud spreekt. Het ging immers over het betalen door hem van het belastinggeld. Maar dat de Heer hier nog in het meervoud spreekt. Hij zegt niet, dan is de zoon vrij. En zo was het natuurlijk. De Heer Jezus, die gaat vrij uit. Nooit was er bedrog in zijn mond. Hij is de levende waarheid zelf. Hij heeft nooit iets gedaan tegen Gods heilige wet. Maar hij spreekt niet alleen over zichzelf. Hij spreekt ook over de andere zonen van God. Dan zijn de zonen vrij. Dat zijn alle die nou geleerd hebben, ook onder de eis van de wet van Mozes, waar ze niet aan kunnen voldoen, om te vluchten naar dat lam dat God aanwijst en dat de Heilige Geest aanprijst als de klinkende munt van de schuldvergevende genade. En als je daar nou heen vlucht, gemeente, dan is er nog nooit van Gods kant gezegd, ho, 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 voor jou kan het niet, hoor. Mag ik u vragen, bent u daar nou onder? Sinds de vorige biddag en sinds de dankdag. Onder die toevlucht nemende mensen. Naar het offer van de Heer Jezus. Dat zijn de zonen. Dat zijn de dochters. En die in dat vluchten tot de Heere vrij zijn. Doordat ze het verwachten van zijn betaling. Van zijn inzet. Van zijn offer aan. Dat zijn allen die in het geloof het van hem hebben verwacht. Allen die hun hoop op hem hebben gesteld. Allen die het niet zonder hem kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor de geestelijke dingen van de kerk. Maar dat geldt ook voor de geestelijke dingen van het leven van elke dag. Ook voor de materiële dingen. Als je echt een zoon bent, dan ben je dus in de vrijheid gesteld van de zoden van God, zal Paulus in het Nieuwe Testament zeggen. Dan zit je nergens meer aan vast. Dan mag je staan in de vrijheid van de kinderen van God door de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, daar hebben ze in Capernaum geen syllabe van begrepen. Waar is dat geld? Voordat je straks in Jeruzalem zit. Klinkt heel brutaal, die eis. Ja, gemeente, als je het niet verstaat, als het alleen maar buitenkant werk is, als je hart er nog voor gesloten is, dan snap je er geen woord van. Dan snap je het woord niet. Levende woord. Die voor berooide zondaren, die geen stuiver hebben om te betalen, nu naar Golgotha's heuveltop gaat en zegt: Vader, wie kan die prijs ter ziele dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? En dan moet ik de hand op de mond leggen. Maar dan zegt hij: zie, hier ben ik. Ik kom, o God, om al uw welbehagen te doen. Bent u eronder, mijn broeder en zuster? Als je de schuld niet kunt betalen, als je juist na ontvangen genade ook wel eens moet ervaren dat je die alleen maar groter kunt maken. En terwijl de wet maar blijft eisen: betaal maar wat u schuldig bent en zo niet, dan gaat de gevangenisdeur open. Dat is de lijn van de tolgaarders uit Capernaum. En je komt er niet uit totdat je de laatste penning hebt betaald. En dan zegt de Heer Jezus: omdat hij ons kent van binnenuit, daar kunnen ze niet. Als dat moet, dan komen ze eeuwig op. En dan komt hij om te betalen. Als u het woord zou kunnen lezen wat er staat. Betaalt die meester van jullie de tempelbelasting niet, dan staat er hetzelfde woord wat er aan het kruis geroepen wordt door de Heer Jezus als hij zegt: het is volbracht. Kijk, en dan snapt u het hopelijk met uw hart. Het is voltooid, betekent dat afgerond, afbetaald, volbracht, volkomen, het zoengeld voor uw leven. Het is volbracht, roept Jezus straks. Heerlijk, gemeente. Dat woord gloort hier al. Niet maar met een halve sikkel, een stukje klatergoud, maar met zijn bloed. Met zichzelf, met zijn wil om u te redden van het verderf en u te brengen aan het hart van God. Mensen, als je daarachter bent gekomen, dan sta je anders in het leven. Dan ben je een kind van God, een zoon. En daarom zegt de Heer Jezus ook: dan zijn de zonen vrij, omdat hij hier heel bereidwillig Capernaum zometeen verlaat en aan het kruis gaat roepen: betaald, volbracht. En dat betekent: hou je oude munt maar, al voel je die nog zo heilig aan ook. Breek je tempel maar af, want meer dan de tempel is hier het Lam van God dat volbracht heeft. Gemeente, als we daaraan dat mogen verstaan, dan kijk. Dan wordt het een wonder dat je mag zijn wie je bent. Dan leef je van genade. En dan moet je natuurlijk werken. Dat, is een zegen om te mogen werken. Daar moeten we ons goed inzetten ook. Maar alles wat je verdient, daar zit ook de smaak van de genade aan. Dan zit je dus ook niet aan vast. Daar raak je er niet aan verslingerd. Maar dan mag je het als een rentmeester genieten. En van je overvloed kun je wel doen aan de mensen dichtbij en veraf. De tempelbelasting. Die wordt betwist. Maar die tempelbelasting wordt in de derde plaats toch betaald. Ja, prachtig dat Jezus zegt, om nou geen aanstoot te geven, zegt hij tegen Petrus. Ga nu toch maar die tempelbelasting betalen. Mooi, hè? Mooi, hè? Dus Jezus die draagt liever de belasting af, hoewel die vrij was, voor zichzelf en voor Petrus, dan ruzie te maken met mensen die niets van zijn koningschap begrepen. Hele mooie lijn, gemeente. Wat een vernedering voor de borg, hè? Ja. En dan komt dat beeld van die wonderlijke visvangst. Petrus moet een hengel uitwerpen in de zee van Tiberias. Nou, dat was een akker geweest voordat Jezus hem riep, dus hij was daar goed thuis. En dan zegt de Heer, Petrus, de eerste vis die bijt, die boven komt. Het vissen ging met deze angel iets anders dan met netten. De eerste vis die boven komt, die heeft een stater in zijn bek. Dat is dus twee keren die drachme. Een zilveren geldstuk. Een zilverstuk, dat kun je uit zijn bek halen. En dat is nou belastinggeld uit een vissenbek. Dus Jezus die betaalt die belasting niet vanuit de beurs van Judas, daar zat best wat in. Maar die doet dat op deze manier. En daarin betoont hij zich, hij is de man van smarten, hij moet nog buigen aan het kruis, dat is diep hoor. Maar hier heeft hij iets van die koning, hij was toch de zoon van de koning, hij is dus de opvolger om in dat beeld te blijven. En de koningen die zijn vrij. En in zijn vrijheid betoont hij zich nu koning door Petrus naar de rand van het meer te sturen. Hij gooit zijn hengeltje in het water en inderdaad de eerste, de beste vis die hij bovenhaalt, die heeft dan die zilveren stater, dat zilveren muntstuk in zijn bek. Kijk gemeente, als je hart er dicht voor is, dan zeg je nou ja, een wonder. Maar als je hart geopend is, dan is dat nou een teken. Deze is de koning. Deze is de koning van de hele aarde. Petrus moet er wat voor doen. Hij moet gaan hengelen. Maar de vangst heeft hij uiteindelijk niet aan zichzelf te danken. Die vis, die geeft de Heere aan de haak. Dat is eigenlijk ook een mooie toespitsing voor het staan in het leven van vandaag. We moeten werken alsof we het zelf zouden moeten doen. Maar in de afhankelijkheid van de Heere, geef de Heere wat we nodig hebben. En onthoud de Heere ons wel eens iets wat pijnlijk is, maar wat we uiteindelijk ook nog kunnen missen. En wat zal het voor Petrus natuurlijk ook een wonder geweest zijn. Die wonderbare visvangst en die wonderbare opbrengst. De hand van de heiland die stuurt als de koning van het heelal. Petrus niet alleen naar de zee toe van Tiberias, maar ook de vis naar Petrus toe. Zo mag ik u me voorstellen vanavond, ook in 2007. Als de samenleving zo totaal anders is dan in die eerste eeuw van Christus omwandeling op aarde. Dat hij die dood geweest is nu leeft en als de koning der glorie zit in de troon en gebiedt over het rond der wereld, ook al gebeurt er nog zoveel tegen zijn heilige wil in. Alles op en onder en in de aarde, het is zijn gebied. De Heere bewijst zijn almacht en zijn alwetendheid. En dan zie je Petrus gaan met zijn hengeltje of met zijn haak. Hij gooit het in het water en dan hapt die vis. Wat zal die toch in de stilte daar verwonderd zijn geweest. Wonderlijk. Wat zal die zich misschien ook geschaamd hebben. dat hij zo eenvoudig zich afgemaakt had van die belastinginners van Capernaum. We hebben af en toe de stilte nodig, gemeente, van de binnenkamer, om op ons te laten inwerken wat de Heer zegt, wat de Heer doet. En juist als je dat mag kennen, de stilte voor God en tot God, dan mag het licht ook vallen op heel bijzondere dingen. Want dan staat er, pak die, neem die en geef hem aan die belastinggaarders uit Capernaum voor mij en voor u. Want die staat er, die was genoeg voor twee personen. Mooi, hè? De Heer Jezus die betaalt voor zichzelf, maar die betaalt ook voor Petrus, die net in het hoofdstuk daarvoor ook gezegd had, als u gaat lijden, dat zal geen zin gebeuren, ik zal dit, ik zal dat. Dan zegt de Heer Jezus, betaal nou maar aan die mensen voor mij en voor u. Prachtig, als je zo op biddag en morgen en overmorgen en al de dagen van ons leven mag wegschuilen achter de betaling door de Heer, gemeente. En dan niet maar met een stater van zilver, maar met dat kostbare bloed geplengd voor een schuldige zonde. En dan zie je Petrus gaan met die stater in zijn hand. Weer terug naar de belastinginners in Capernaum. En dan heeft hij moeten zeggen, kijk, hier is het geld. Voor Jezus en voor mij. Zo had de heiland het gezegd. Betaal hen voor mij en voor u. En u betaalt die niet met iets van zichzelf. Wat zou Petrus? Maar nu betaalt hij met wat de Heere hem in de hand gelegd heeft. En nu geeft de Heere aan Petrus wat God in zijn voorzienigheid in die vis heeft gelegd, juist op dat moment. Ik denk dat die oude Petrus, verwonderd door zoveel geduld van de Heere en onderwijs, weer een nieuwe Petrus is geworden. En dat hij gezegd heeft bij zichzelf, of misschien, dat zou fijn zijn, tegen de belastinggaarders van Capernaum, Christus, de Zoon van de levende God, neem die en geef hem aan hen, voor mij en voor u. Voordat Jezus naar Jeruzalem gaat om zichzelf te offeren, betaalt hij de didrachme. En hij schakelt Petrus in om alsnog een getuigenis te geven aan de mensen die hij zo kort weggestuurd had, voor mij en voor u. Zijn die woorden u dierbaar geworden, mijn broeder en zuster? Die mogen dierbaar worden, los van deze historische situatie, maar als we aan Golgotha's kruis staan, dan mogen ze dierbaar worden voor ellendigen, voor schuldigen. Hoeveel u ook hebt misdaan, daar is een prijs die dieper reikt dan uw zonde en schuld. Voor armen en behoeftigen. Voor mensen die aan het einde gekomen zijn met hun eigen betaalmethode en betaalmiddelen. Die niets van zichzelf hebben. En die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden. Maar het mogen verliezen en in zijn doorboorde hand leggen. Sion's betalende borg. En als je daaruit leeft, dan geef je anders aan de kerk. Dan doe je anders je geld in de collectezak. Dan ga je anders naar je werk. Dan als je ouderlingen bezoek krijgt, het kan best eens zijn dat u moeilijk over de Heere kunt spreken, maar dan horen die ouderlingen toch dat het leeft van binnen. Daar zit leven in. Want ook u schuilt met al uw lek en gebrek achter dat kostbare offer van de Heer Jezus Christus. Als het voor u nog alleen een regelgodsdienst is, zoals die tolgaarders in Capernaum, mensen, dat is de dood in de pot. Hij leeft nog hoor. Die tolgaarders, die zijn al lang voor Gods rechterstoel verschenen. Maar die Jezus die leeft, de levende Heere, hij voldeed. Ik voor u, in die volgorde. En dat wordt nou de zaligste plaats voor allen die de Heere lief hebben. Hij betaalde niet met klinkende munt, maar wel met passende munt. Passend bij het recht van God. En passend bij de schuld van zijn volk. Passend bij het nieuwe leven van de bruid van de bruidegom. Passend bij de nood van de tijd. De nood van uw leven. De nood van deze wereld. Nou, daarin ligt nou de vrijheid voor bestredenen. Daarin ligt de vrijheid voor gevangenen. Daarin ligt de vrijheid voor gebondenen. Daarin ligt de vrede voor bestredenen. Daarin ligt de troost voor treurenden. Gemeente, biddag. Een gebed om een gebed. Als de Heere dat in je hart legt, dan zijn de zonen vrij. Omdat de Zoon zich liet binden. En dan zullen we niets anders willen dan uit die doorboorde hand ontvangen wat hij ons wil geven. Geestelijk, ook materieel. En dat is zoveel. Dat kun je niet op. Daar hou je van over. En dat mag je doorgeven aan degenen die op je weg geplaatst worden. Dan is biddag ook iets van dankdag. En dan blijft het elke dag biddag en dankdag. Want uw gunst, Heere, die smaakt me beter dan het lekkerste eten. Amen. Laat ons bidden. Lieve Heere, als ons hart geopend is onder uw woord en door uw geest, dan zullen we ook met ons hart ingestemd hebben bij dat laatste vers. Zo leef u uw hart door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Als het alleen maar buitenkant werk is, dan gaat het om de regeltjes. Maar als ons hart geopend is door u de Heere, dan komt het wezen van de zaak naar voren. en komen de passende regels er vanzelf bij. Heren, wat een wonder dat u nooit het geduld verliest om daar uw discipelen op te wijzen, om daar uw volk in voor te gaan. Wat een barmhartigheid en een genade. En dat we ook met een ontsloten hart, een ontsloten leven, biddag mogen houden. En zo het leven ook weer ingaan. Alles ontvangen hebbende wat we hebben, al hebben we er hard voor gewerkt. Dat is ook een zegen als we mogen werken, als we kunnen werken, als we werk hebben. In afhankelijkheid van u. Heere, u schakelt de mens in. En zo geeft u wat nodig is. U hebt een programma met ieder van ons leven. En dat is een wonder. Dat we ook bij deze biddag als een soort start voor het komende seizoen daar amen op mogen zeggen met ons hart en leven. Leid mij, Heere, naar uw voorzienigheid zoals u goed doet. En leer mij ook mijn verantwoordelijkheid verstaan. Dat we zo ons werk mogen doen, Heere. Dat we zo gezin mogen zijn. Dat we zo school mogen zijn. Dat we zo vrij mogen zijn. Dat we zo jong kunnen zijn. En zullen vragen naar de Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wij mogen u erkennen, Heere, dat er genoeg te eten was en genoeg te drinken was in ons land, in onze regio, in ons werelddeel. En het dagelijkse leven is een testcase of we dat ook hebben verstaan als een gave van u. Als we er niet aan vastzitten, maar zullen doorgeven de overvloed die gij ons schenkt aan anderen die zelfs het meest nodige moeten missen. We bidden voor hulpverleningswerk, waar het in de wereld ook gebeurt. En eigenlijk moeten we tot onze schaamte belijden dat 2000 jaar christendom er niet voor hebben kunnen zorgen dat de honger uit de wereld is uitgebannen. Hoewel u zoveel geeft, ook op een gevallen wereld, dat alle mensen daarvan zouden kunnen eten. Geef, Heere, dat alle hulpverleningsinstanties in binnen- en buitenland ook iets mogen laten zien van de barmhartigheid van de Heere in de concrete plannen die ze voorstellen. Wij mogen u danken dat we gezond waren. En we bidden om gezondheid. Staat ook niet in onze macht. Al hebben we ook onze verantwoordelijkheid om ons te houden aan de wetten die u geeft, die u stelt, niet om ons te knechten, maar om zoon, om dochter te kunnen zijn van het koningshuis van de genade. We bidden, Heere, voor het milieu waarin wij leven. Wat zien we toch als een mens zichzelf ten wet is, dat niet alleen het mensenleven daar zelf onder lijdt, maar ook het milieu, ook de samenleving. Dat we als christenen zouden verstaan wat u bedoelt met ons leven. Ook met de omgeving waarin wij staan, ook met het milieu. Wij bidden in dit verband voor het nieuwe kabinet, dat normen en waarden ook wil linken aan uw woord, voor zover dat mogelijk is op regeringsniveau. En ook vraagt om een leven zoals een mens past. En wij zeggen erbij ten overstaan van zijn schepper en Heer. Zegen de ministerraad. Zegen de nieuwe Tweede Kamer. En straks ook de nieuwe Eerste Kamer als die gekozen zal worden eind deze maand. Heren, we zijn dankbaar dat bij de laatste verkiezingen het christelijk geluid versterkt is geworden. En wij bidden dat dat straks ook in de Eerste Kamer door zal mogen klinken. Daarmee zijn we niet een christelijk land. Maar oh, wat zou het groot zijn, Heren, als onze regering het ook op zijn hart had, dat wij niet nog verder moeten afglijden naar de wereldgelijkvormigheid die uiteindelijk chaos betekent en anarchie. Gedenk de christenen in de regering, lokaal en provinciaal en ook landelijk. En stel ze tot een zegen voor het hele land. Wij bidden voor de vissers die de zeeën bevaren, de visvangst. Laten we ook daarin onze grenzen weten, zodat het milieu ontzien wordt. En daarvoor hebben we nodig de norm van uw woord, uw getuigenis, Heren. Zegen de industrie. Het is een zegen als er werk is voor veel mannen en vrouwen in ons land. En tegelijk is er ook vervuiling van de lucht. dat ook daarin vordering mag worden gemaakt om die te bestrijden, opdat we niet de wereld zouden uitbuiten, de aarde zouden uitbuiten, maar de schepping zouden behandelen als het sieraad van U, de Heere, dat het ook na de zondeval gebleven is. We bidden, Heere, voor het werk in het Koninkrijk van God, in de plaatselijke kerken en gemeentes, maar ook in de gemeentes in de wereld, soms ontstaan door zendingswerk of anderszins. Juist ook in die werelddelen waar de bedreiging door de islam zo sterk is, dat mensen hun christelijk geloof met de dood kunnen moeten bekopen. En we bidden voor alle instanties die onder hen werken, zegen ze en stel ze tot een zegen. En dat er ook op het thuisfront veel gebed zou mogen zijn voor de vrijheid van de kinderen Gods die achter tralies zuchten, maar juist soms U heel nabij mogen voelen en ervaren. Heere, wilt U regimes die onderdrukken te gronde richten en tot andere gedachten en lijnen van regeren brengen? We bidden ook voor Israël. Wat zou het ook groot zijn, Heere, als dat volk ook tot de erkentenis van de levende Heere zou mogen komen en niet zou blijven steken in de regelgeving waar de mensen uit Capernaum zich zo sterk mee maakten ten overstaan van de Heere Jezus. Maar dat er zicht mag komen op het volbrachte werk, het is volbracht, en op de troon der ere waar de Heere Jezus op zit als de Heiland der wereld en de koning der ganse aarde. We bidden voor onze kinderen en jongeren dat ze bijbelgetrouw onderwijs zullen krijgen op de scholen en in het voortgezet onderwijs. Zegen ze, Heere, en stel tot een zegen alle die voor de klas staan of die in besturen zitten van scholen, ook als het gaat om de identiteitsbewaking. Geef ook betrokkenheid van ouders. Als ons hart is opengegaan voor U en uw koninkrijk, dan zal dat stukje betrokkenheid er ook steeds zijn naar de gaven die Gij in ieder van ons hebt gegeven. We bidden voor ons koningshuis. Zegen onze koningin en haar kinderen en kleinkinderen. En stel onze vorstin op haar hoge positie tot een zegen voor land en volk. We bidden voor degenen die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis des geloofs in onze gemeente. Het is rijk als we een seizoen met elkaar mogen optrekken. Als die datum van openlijke geloofsbelijdenis dichterbij komt, wilt U dan ook vrijmoedigheid geven om die weg te kunnen gaan en straks ook het ja-woord te mogen geven. Heren, we bidden om bekering voor mensen in de gemeente die misschien wel hun kerkelijke plichten afkopen door een forse gift, maar wier hart nog gesloten is voor U, de Heere. Wat is dat erg als dat zo zou blijven? Dat ligt niet aan U, Heere. Bekeer nog en laat hen hun verantwoordelijkheid verstaan. Wij mogen U bidden voor al uw kinderen, de kleinen en de groten in de genade. Wat een zegen dat we U mogen kennen en dat we niet alleen maar vandaag biddag houden, maar dat we een biddend leven leiden, elke dag, elke week, op zondag en op de werkdagen. Heere, leg uw zegen ook in alle werk dat we in de gemeente mogen doen, als kerkenraad en allen die ingeschakeld zijn in wat voor taak ook in de gemeente. Wij zien er vaak niet zoveel rendement van zoals de wereld daarop let, maar we mogen in het geloof en het vertrouwen leven dat U de vrucht zult geven op de inzet van allen die getrouwe dienstknechten en medewerksters in uw koninkrijk zijn. Heere, wij danken U voor deze middag en bidden om uw blijvende zegen, ook als we van hier gaan, in zonderheid voor zieken en eenzamen en alleenstaanden en mensen die het moeilijk hebben in de voortgang van het leven. Verzoen onze schuld, vervul uw belofte, verheerlijk uzelf en laat uw volk gekenmerkt mogen worden door een waardige levenswandel. Dat bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 65, Het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Na de inzameling van uw gaven. Psalm 65 vers 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zeker.